Gemeente, u bent het toch niet vergeten wat 2 weken geleden in Rusland is gebeurd. Misschien moet u wel even nadenken. 2 weken geleden. In de afgelopen dagen is ook alweer zoveel in de wereld gebeurd. Maar ik denk toch dat wij allemaal nog wel heel goed weten hoe die gegijzelden uit dat theater in Moskou toch zijn bevrijd. Althans, een gedeelte. Er zijn er ook meer dan 100 helaas omgekomen. Het leek eerst onmogelijk. Want de mannen die daar binnen waren gedrongen, die hadden geweren, granaten. Hoe zou dat aflopen? En toch zijn ze uit die gevangenis, als ik het zo mag zeggen, bevrijd. Dat is een hele opluchting. Vanmiddag gaat het over een bevrijding van de apostel Petrus, waarvoor we alleen maar de Allerhoogste God alle eer, roem en dank mogen geven. De Heere heeft het alleen gedaan. De tekst staat in het Bijbelboek Handelingen. En u weet met mij dat de situatie in de gemeente, zoals het ons wordt getekend in het Bijbelboek Handelingen, enorm kan verschillen. Er zijn hoogtepunten, maar ook dieptepunten. De ene keer groeit de gemeente en heeft het woord ook een uitwerking op buitenstaanders. En een andere keer lezen we over een aanslag op de kerk van Christus. In de teksten, misschien is het u of jullie al opgevallen, komen wij telkens het woord handen tegen. Onze handen zijn rijk. Want wat wij in het hoofd bedenken, dat voeren wij uit met onze handen. Als wij slechte dingen bedenken, dan doen we ook met onze handen slechte dingen. En zijn we met het hoofd bezig met de dingen van Gods Koninkrijk, dan mogen wij onze handen ook aanwenden tot eer van God. Mag ik u eens vragen, wat doen we met onze handen? En trouwens, hebben wij al geleerd om door de Heilige Geest onze vuile handen te leggen in de vaste en veilige, alles reinigde handen van de Heer Jezus Christus. En dat alleen door het geloof. De eerste gedachte is wrede handen. De tekst begint met een botsing, een confrontatie tussen koning Herodes en de gemeente in Jeruzalem. En Lucas, de schrijver van dit Bijbelgedeelte, noemt exact de tijd. Het gebeurt wanneer de gemeente van Antiochië Paulus en Barnabas met de collecte hebben gezonden naar de gemeente van Jeruzalem. En hoe weet ik dit? Dat staat aan het einde van het vorige hoofdstuk. Wat zien we? Enerzijds ontvangt de gemeente van Jeruzalem hulp en bijstand van een andere gemeente. En anderzijds branden daar ineens vervolgingsactiviteiten los. Tegenstrijdige dingen zouden wij zeggen. Wel gemeente, zo hebben wij ook in ons persoonlijk leven met die tegenstrijdige dingen, met die ups en downs te maken. God kan ons soms met een zegen verblijden. Maar door een teleurstelling zitten wij soms ook in zak en as. Voorspoed en tegenspoed, die wisselen zich in ons leven telkens af. En dan is het een geweldige opgave om in voorspoed dankbaar te zijn en in tegenspoed geduldig. Koning Herodes, hij heeft wrede handen. Wie is deze koning? Hij is de kleinzoon van Herodes de Grote, de moordenaar van die kleine kinderen in Bethlehem. En zijn oom is Herodes Antipas, de man die Johannes de Doper heeft laten ombrengen. En misschien vraagt u zich wel af, waarom moet u ook die familieleden van deze koning Herodes noemen? Dat doe ik met een bepaald idee. Deze koning Herodes zet de brede lijn van zijn familie voort. Wij zeggen wel, de appel valt niet ver van de boom. Deze koning gaat voort met goddeloze praktijken. En zo zie je ook heden ten dagen in bepaalde families wel eens goddeloze dingen. Maar je ziet ook in bepaalde families de vreze gods. Of dan mag je wel eens opmerken dat in bepaalde geslachten heel veel ambtsdragers naar voren komen. Dus er lopen lijnen ook in bepaalde families. Edele trekken kom je soms tegen, maar ook wel hele onedele dingen. En wat doet nu koning Herodes met zijn handen? Hij strekt ze uit naar de leden van de gemeente in Jeruzalem. En hij geeft dan ook aan zijn soldaten de opdracht om christenen te grijpen, te arresteren. En de namen van al die slachtoffers lezen wij niet. Niet alle martelaren zijn in de Bijbel genoemd. Niet al hun namen staan opgetekend. We moeten daarom ook wel realiseren dat er veel meer mannen en vrouwen zijn die ook in die tijd geleden hebben om het evangelie van de Heer Jezus Christus. Gemeente, op dit moment is het voor ons gelukkig niet zo'n realiteit als in de tijd van koning Herodes. Het is gelukkig ook hier in Rotterdam nog mogelijk om in alle vrijheid het geloof te belijden. Hoewel we toch ook wel de laatste jaren heel veel kritiek hebben gekregen op mensen die leven volgens de Bijbelse normen en waarden. Op dit moment, dat weet u ook wel, nou er gaat eigenlijk geen dag voorbij of je leest wel in een van de kranten dat iemand spreekt of schrijft over normen en waarden. Dat is weer naar voren gekomen, maar het zijn niet altijd de Bijbelse normen en waarden. Want ook de moderne mens die wel spreekt over normen en waarden, die buigt nog niet voor het gezag van Gods woord. En een christen die ook nu nog hier in Rotterdam of daarbuiten vasthoudt aan het woord van God, die kan net zo kwalijk behandeld worden als in de tijd van deze koning Herodes. Niet dat wij in de gevangenis worden gestopt, maar wel dat je wordt uitgelachen en dat je altijd ongelijk hebt. Herodes, hij treedt op tegen de gemeente van Jeruzalem. En waarom doet hij dat? Jonge mensen, dat is puur eigen belang. Macht. Macht. Herodes is een tiran. Hij wil met name in een goed bladje komen bij de Joden in Jeruzalem. En hij denkt, weet je wat, als ik de christenen ga vervolgen en doden, dan zal ik waarschijnlijk nog wel een populaire koning worden voor de Joden. Tirannen, dat zijn mannen, maar soms ook vrouwen, die een bepaald gedeelte van het volk te vriend houden, en anderen die het dan niet met hen eens zijn, of waar ze afstand van nemen, helemaal uitschakelen. Herodes met zijn wrede handen is helaas een instrument in de handen van de vorst der duisternis. En spoedig treedt hij al op tegen de leiders van de gemeente in Jeruzalem. En hij maakt met dit optreden de gemeenteleden bang. Hij denkt, weet je wat, als ik een paar van die leidinggevende mensen arresteert en ga doden, dan zal spoedig die gemeente in Jeruzalem wel als een zeepbel uit elkaar spatten. En Herodes, hij grijpt dan Jacobus. En Jacobus de apostel, hij wordt gedood met het zwaard. En de dood met het zwaard, dat was toen een zeer vernederende dood. Wie is Jacobus? De naam van Jacobus is bij ons wel bekend. Hij is hier de zoon van Zebedeus en een broer van Johannes. Jacobus was een van de eerste discipelen. Hij was getuige van de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor. En hij was ook als discipel in Gethsemane, dicht bij de lijdende zoon van God. En jongens en meisjes, de doodstraf is verschrikkelijk. Wat heeft dan Jacobus gedaan? Hij heeft alleen maar goed gesproken van de Heer Jezus Christus. En in het Grieks is het woord martelaar en getuige één woord. Dat kan dus heel dicht bij elkaar zitten. Wie een getuige is van de grote daden van God in Christus, die kan ook een martelaar zijn. Een martelaar is een bloedgetuige van Christus. Iemand die door lijden ook trouw gebleven is aan het evangelie. En de eerste martelaar in het Nieuwe Testament is Stefanus. Stefanus, hij staat voor de opgave. Of Jezus Christus verloochenen en blijven leven. Of Jezus Christus vasthouden en sterven. Stefanus, we weten het allemaal. Hij heeft vastgehouden aan de naam van Christus. En door zijn moedige getuigen is hij door de Joden gedood. Stefanus, de eerste martelaar. En Jacobus, hij is ook een martelaar. Gemeente, de dood van Jacobus roept bij mij twee vragen op. En misschien zijn die vragen van mij ook wel uw en jullie vragen. De eerste vraag heeft te maken met de beschrijving van zijn sterven. Het is zo beknopt. Het is enkel maar één zin. Het martelaarschap, dat wordt heel uitvoerig, heel gedetailleerd ons doorgegeven. En van Jacobus lezen wij alleen maar dat hij gedood is met het zwaard. En dat is inderdaad een groot verschil. Het sterven van Stefanus krijgt in het Nieuwe Testament ontzettend veel aandacht. En een paar woorden worden besteed aan de dood van Jacobus. En dan zijn wij geneigd om achter dit verschil iets te zoeken. Maar dat moeten we maar niet doen. De Heilige Geest die beschrijft op zijn wijze de dood van Stefanus en van Jacobus. Hij schrijft op zijn manier de geschiedenis van de kerk. En de Geest doet het niet verkeerd en de Geest doet het ook niet willekeurig. De tweede vraag die bij mij opkomt is lastiger en moeilijker. Stefanus en Jacobus, ze worden gegrepen en gedood. En zometeen horen we hoe Petrus wordt bevrijd. Petrus komt weer in de vrijheid. Op een wonderlijke manier. En Stefanus en Jacobus moeten sterven. Waarom moeten nu sommigen wel sterven om het geloof en waarom anderen niet? En gemeente, dan willen wij het liefst een pasklaar antwoord ontvangen. Ik meen een Bijbelse antwoord gevonden te hebben in Hebreeën 11, de versen 34 en 37. Door het geloof zijn kinderen van God ontkomen aan de scherpte van het zwaard. En door het geloof zijn kinderen van God omgekomen door het zwaard. Dat kan allebei. Dus door het geloof worden we gespaard en door het geloof komen we om. Stefanus en Jacobus, ze zijn door het geloof gestorven. En Petrus, hij is door het geloof door God gered. En de vraag waarom de Heere God Stefanus en Jacobus liet sterven en waarom hij Petrus heeft uitgered, die vraag moeten we laten liggen. En nu weet ik wel, gemeente, er zijn altijd mensen die op elke vraag een heel goed antwoord gauw denken te hebben. Nou, ik behoor tot die mensen niet. Ik, ook als dominee, ik heb niet op elke vraag een goed antwoord. Wij weten niet op alles wat God doet een goed antwoord. Wij kunnen ook alles wat God doet niet tot in de puntjes verklaren. We kunnen alleen maar buigen voor wat God doet en zegt. En zo kunnen er ook in ons leven een heleboel dingen zijn die wij niet kunnen verklaren, die we ook niet begrijpen. En ik ga er ongetwijfeld van uit dat er ook vanmiddag hier in de kerk mensen zijn, jongeren en ouderen, die dan beamen. Zeggen, ja, ik heb ook iets in mijn leven en ik begrijp niet waarom dat zo moet, waarom dat zo gaat of waarom God het ook toelaat. En ze kunnen aanvechtingen geven en ook heel veel verdriet. En soms denken mensen wel dat de Heere God het verkeerd heeft gedaan. Maar die gedachte die klopt niet, want de Heere is recht. In al zijn doen en werk. Gemeente, probeer toch niet het onbegrijpelijke van God in uw leven begrijpelijk te maken. Dat lukt niet. Dat lukt niet om het onbegrijpelijke van God in ons leven begrijpelijk te maken. Het is onmogelijk om God voor te rekenen en na te rekenen. Wij moeten altijd onze plek tegenover God weten. En die plek is heel vaak stil zijn voor de Heer. Jacobus, hij is gedood met het zwaard. En blijkbaar is die moord bij die Jood in de smaak gevallen. En dat is voor die wrede koning opnieuw een aansporing om te loeren op een andere prominent in de gemeente. En zijn oog is gevestigd op Petrus, want dat is toch een vooraanstaande apostel in de gemeente. En Herodes, hij heeft ook heel bewust op Petrus geloerd. Hij heeft zelfs jacht op hem gemaakt. Maar Petrus wordt niet direct gedood. Waarom niet? Wel, het is de tijd van de ongeheveld broden. Het is de tijd van Pascha. En deze wreed koning Herodes, hij is toch aan de ene kant wel weer tactvol en geraffineerd. Want hij weet, ik moet toch de Joden niet kwetsen met hun religieuze feesten. Weet je wat? Ik zet Petrus in de gevangenis. En na enige tijd, als het Pascha, als het feest van de ongeheveld broden gepasseerd is, dan zal ik hem wel doden. Dus uit respect voor de heiligheid van dit feest doodt hij Petrus niet direct. En ondertussen neemt de koning ferme maatregelen. Petrus, hij krijgt toch wel een hele strenge bewaking. Want wat mag niet gebeuren? De apostel mag absoluut niet ontsnappen. 2 wachters voor de deur. En bovendien, Petrus in de cel vastgetekend aan 2 bewakers. Hij kan zo niet loskomen of ontsnappen. Want die bewakers, die zijn verantwoordelijk met hun eigen leven voor Petrus. Gemeente, wat denken wij nu als we dit zo lezen in de Bijbel en we zouden de afloop niet weten, dan zou je toch denken, nou, dat loopt absoluut verkeerd af. Petrus is zo veilig opgesloten in die cel, hij is in de macht van de koning Herodes, het is onmogelijk dat hij uit die gevangenis komt. Petrus, je zit in een dode cel, daar kom je nooit, nooit meer uit. Dat brengt me bij de tweede gedachte, gevouwen. De gemeente van Jeruzalem heeft gehoord dat Petrus in de gevangenis zit. Ach, dat gaat natuurlijk heel snel. En dat is ook goed, dat we meeleven. Ik mag zelf ook predikant zijn, ja, in een stad, hoewel Hilversum een dorp is. Maar ik sta er ook van te kijken hoe de nieuwtjes van de gemeente altijd heel gauw bij iedereen bekend is. En dat zal hier in Rotterdam ook wel zo zijn, als er wat gebeurt in de gemeente, blijde dingen, verdrietige dingen, dan weet je daar zo gauw wel van. En wat gaat die gemeente nu doen? Ze vragen een gesprek bij Herodes aan om hem vrij te krijgen, denkt iemand. Nee. Nee joh. Dat doet die gemeente niet. Want moordenaars, die luisteren niet. Ze gaan een actie ondernemen om Petrus te bevrijden uit de gevangenis, zegt een tweede. Hij moet uit die cel komen, actie. Nee, nee, dat is roekeloos. Houd toch op, zegt een derde, die gemeente, die kan geen hand meer uitsteken. Ze moet aanvaarden, accepteren dat Petrus in die dodencel zit opgesloten. Maar de gemeente van Jeruzalem zit niet met haar en legt ook de handen niet in de schoot. Zij slaat de handen aaneen. En dat staat zo prachtig, zo ontroerend mooi in het 5e vers. Tegenover de boeiers en de wachters plaatst de gemeente van Jeruzalem het gebed. Herodes, hij rekent helemaal op zijn goede voorzorgsmaatregelen. En de gemeente roept tot God. Ach, u zult ook wel een biddende gemeente zijn. Bidden Dat doen wij allemaal. Ik denk dat er niemand in de kerk is die zegt, bidden, dat doe ik niet. Dat hoort zo, hoor ik wel eens iemand zeggen. Als je christelijk leeft, dan ben je ook een bidden. En dat is ook goed, dat wij bidden. Maar gemeente, hoe bidden wij? Meestal bidden wij alleen maar voor dingen waarvan wij ervan uitgaan dat God ze kan doen of ze aan ons kan geven. Nou, als wij denken, nou, daar kan de Heer niks meer aan doen, of de Heer is niet in staat om in het gebed te geven wat wij aan hem vragen achter, dan bid je niet meer. En als wij ervan uitgaan dat het onmogelijk is om dit aan God voor te leggen, dan houden we op met bidden. Dan zeggen we, bidden helpt niet meer. Nou, als dominee hoor je dat ook van tijd tot tijd. Dat mensen tegen je zeggen, dominee, houd toch op bidden. Ik heb al zo vaak om dit of bede. Het helpt allemaal niks. Ik hou er toch maar mee op. De gemeente in Jeruzalem, die heeft niet zo gedacht of geredeneerd. Petrus is niet meer te redden. Het is zinloos. We bidden niet meer. Hier kan God niets meer aan doen. Nee, dat doet de gemeente niet. De gemeente in Jeruzalem bidt, vouwt haar handen in de overtuiging dat God machtig is om te schenken boven wat wij denken en redeneren. En gemeente, met gevouwen handen is een mens altijd het sterkst. En een krachtig gebed, zegt het woord van God, vermag ook veel. Niets is onmogelijk bij God. Want, wat zegt de Heer? Doe uw mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. En dat hebben we toch ook vanmiddag gezongen. Dat bekende vers uit Psalm 81. En u had het best heel spontaan gezongen. Maar hebt u het nou ook in het geloof gezongen? Opent uw mond. Nou, we hebben onze mond open gedaan. Eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Waarom schenkt de Heere dat? Dat doet hij op grond van zijn trouwvermond. Ik denk dat wij wel eens te weinig bij God brengen, nog wel eens te weinig aan God durven vragen, omdat we hele kleine en geringe gedachten van God hebben. Wij ontvangen zo weinig en zo gering, omdat we niet vurig tot God bidden. Want het vijfde vers in Handelingen 12 legt ons ook de betekenis van de gevouwen handen van de gemeente uit. Er wordt een gedurig gebed tot God voor Petrus opgezonden. En wat is dat nou? Een gedurig gebed. Wel, dat is een gebed van de Heilige Geest in ons hart. De Heilige Geest die legt dan woorden in ons hart die we vanuit onszelf niet hebben en die we mogen uitspreken voor het aangezicht van God. Een gedurig gebed, dat is ook een vurig gebed. Dan bidden we niet cool. En ook niet met clichés. En ook niet op de automatische piloot. Bidden met de automatische piloot? Wat bedoelt u daarmee? Ach, dat voelt u toch wel aan. Dan vouw je handen. En ach, de woorden die zijn er wel. Maar de zaken in het hart ontbreken. Misselijk van worden van jezelf dat je zegt, hebt gebeden en het is elke keer maar hetzelfde. Er zit geen vuur in, geen enthousiasme. Het is zo clichématig. Komt niet mijn hart. Een gedurig gebed, dat is een gebed van heel de gemeente. Niet alleen tijdens de erediensten, maar in Jeruzalem. Wek men elkaar op om vurig te bidden tot God. Het is ook een aanhoudend bidden. Men dringt aan bij de Heere. Het is dwang. Nee, we kunnen God niet dwingen. Maar we mogen wel aandringen. We mogen aanhouden bij de Heere. En het is ook een bidden. Voor God. Als wij bidden. Dan realiseren we ons niet altijd dat we tegenover God staan. We staan tegenover God. De Heilige. De Rechtvaardige. Dat veronderstelt eerbied en diep ontzag. Petrus is in gevaar. En de gemeente in Jeruzalem doet een gebed. Zij bidt en pleit op de beloften uit de psalmen. Roep mij aan, zegt de Heer, in de dag van uw benauwdheid en ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. In het Bijbelboek Handelingen komen we telkens tegen dat de gemeente vooral vurig bidt als één van de gemeenteleden in gevaar is. Wanneer de gemeente vervolgd wordt. Vergeten wij ook in onze voorbeden gemeente niet degene die ook moeten lijden voor de zaak van Christus. Of zegt u nou, we hebben genoeg aan onszelf als leden van de gemeente in deze stad. Zijn er dan ook christenen, broeders en zusters, die moeten lijden om het evangelie? Jazeker. Jazeker. Ik weet niet of u ook de informatie van Open Doors onder ogen krijgt. Dan zijn er ook wel 100 landen in de wereld waar christenen nog vervolgd worden of geboycott worden. En nog wel eens in de gevangenis terechtkomen. Hoewel, zegt u, 100 landen. Gaan we eens kijken in China, of Saoedi-Arabië, of gaan we eens naar Zuid-Amerika en gaan daar eens bepaalde christelijke gemeentes opzoeken. Men wordt geboycott, men wordt dwarsgezeten. En dat heeft alles te maken met de naam van de Heer Jezus Christus. En daarom mag ook de voorbeden voor de vervolgde kerk geen te niet incidenteel zijn. Want wij Nederlanders lopen vaak heel warm als de kranten die je ergens op wijzen. Als één land eruit gepikt wordt, dan hebben we er alles voor over. De ene actie naar de andere actie. Het ijzeren gordijn ging vallen. Nou, iedereen ging naar Polen of Roemenië. En men deed net of alleen in Polen en in Roemenië vervolgde christenen waren in armoede was. En terwijl er nog wel meer tientallen landen in de wereld waren, waar christenen het moeilijk hadden. Wij zijn wel eens heel selectief. Dat heeft wel eens te maken met de media. Maar er zijn dus tientallen landen waar men vervolgd wordt vanwege de naam van de Heer Jezus Christus. De gemeente bidt. En de gebeden van de gemeente van Jeruzalem lijken niet verhoord te worden. De dag waarop Petrus de dood gebracht zal worden nadert. Want het paasfeest is voorbij. En Herodes, hij zal niet langer wachten. En dan is het de laatste nacht voor de terechtstelling. Oh, de deuren van de gevangenis die zijn nog steeds op slot. En Petrus, hij is nog telkens vastgebonden aan zijn soldaten. Het geloof van de gemeente wordt dus op proef gesteld. En let nou eens op. In deze laatste nacht is de gemeente van Jeruzalem bijeen. En ze bidden. Ze bidden. Ze zijn niet naar bed gegaan. Ze hebben daar niet tegen elkaar gezegd. We hebben genoeg gebeden. God gaat zeker een andere weg met Petrus. We moeten wijs zijn. We moeten nou maar gaan slapen. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Ze geven de voorbeden voor Petrus niet op. Ze blijven bidden en roepen tot God. Zolang Petrus nog in leven is. Want Petrus, hij is nog niet dood. Het vonnis is nog niet voltrokken. En daarom blijft de gemeente van Jeruzalem bidden en roepen. En hoe is het dan met Petrus? Zullen we een kijkje gaan nemen in de gevangenis? Of durft u niet mee te gaan? Zegt iemand van u, dat vind ik toch wel een beetje eng. Griezelig, want ik denk dat Petrus toch zo bang zal zijn. Ik hoef hem niet te zien. Die zal wel heel bang zijn dat hij morgen gaat sterven. Want volgens menselijke berekening is het de laatste nacht van Petrus op aarde. Het schavot staat al klaar. Zijn uren zijn geteld. Jongens en meisjes, kijk eens in die cel naar Petrus. Is hij bang? Ligt hij daar badend in het angstzweet met open ogen naast die twee bewakers? Kan de apostel Petrus geen oog dicht doen? Kijk eens goed. Wat wij in de cel bij Petrus aantreffen, is nauwelijks te geloven. Petrus slaapt. Hij slaapt. De gemeente waakt en bidt. En Petrus slaapt. Wij zijn toch wel verrast. Want als wij iets ergs meemaken in het leven, of er gebeurt de volgende dag iets spannends, dan kun je in het algemeen geen oog dicht doen. Als je geopereerd moet worden, een ingrijpende operatie, dan slaap je niet zo gemakkelijk. En de nachten voor de komst van een baby, of wat kunnen die ook lang duren. En als we waken bij een ernstig zieke, dan komen we slaaptekort. En als iemand dan nog tegen ons zegt, joh, je moet gaan slapen. Ga nou eens slapen, dan worden we boos. Dan halen we vol onbegrip onze schouders op en zeggen, ach, je begrijpt er ook helemaal niks van, man. Hou toch op. Petrus slaapt. Of zijn er ook vanavond hier in deze kerk die zeggen, dominee, dat kan ik wel verklaren. Dat is helemaal niet zo vreemd. Dat kan ik wel uitleggen. En jongens en meisjes, nog één ding voor de helderheid. Die Petrus heeft niet een slaappilletje gekregen of een slaapdrankje om toch maar wat tot rust te komen. Nee, Petrus slaapt rustig omdat hij gelooft dat de Heere bij hem is. Herodes kan hem wel weg laten stoppen in een dode cel. Maar de Heere waakt over hem. Deze machtige koning is niet opgewassen tegen de almacht van God. Wat heeft Petrus gedaan? Ach, het staat er niet bij. Maar ik ga er toch wel van uit dat hij heeft gedaan wat hij later in een van zijn brieven schrijft. Werp al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Wat heeft Petrus gedaan? Hij lag kiepgerust van s Heere trouwbewust. Want God was aan zijn zij en ondersteunde hem. Wat heeft Petrus gedaan? Hij steunt op God toe verlaat. Petrus is ingeslapen in het vertrouwen dat de Heere voor hem zorgt en op hem past. Petrus, hij slaapt omdat hij de overtuiging heeft dat niet die wrede handen van koning Herodes de dienst uitmaken op deze aarde. De Heere regeert. Ja, Petrus, hij bezit hier een heilige onbezorgdheid. Begrijpt u dat, gemeente? Een heilige onbezorgdheid. Want als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Herkennen wij de slaap van Petrus? Ja, zegt iemand, dominee, dat herken ik. Op een dieptepunt van mijn leven. Op een heel moeilijk moment. Waar ik het ook niet meer zag zitten. Was het toch ook een overgave aan de Heere. En gaf God een rust die onbegrijpelijk is. Ik had het zo even over mensen die voor een hele ingrijpende operatie staan. Ik kan me toch wel heel goed herinneren dat ik toch verschillende keren heb meegemaakt dat mensen zo bang waren. En dat ook eerlijk zei de dominee, ik ben er zo bang voor. Het is zo ernstig. Ik ben zo bang dat ik er niet doorheen kom. En dan luister je. En dan lees je in de Bijbel. En je doet een gebed. En na een paar dagen, dan ga je eens terug. En dan heb je al gehoord dat de operatie gelukt is. Maar je bent toch benieuwd hoe het met de zieke is. En dan mocht ik wel eens horen. O dominee, het is zo wonderlijk. Het is zo wonderlijk. U weet, ik was er zo bang voor. Maar er kwam zo'n rust. De Heere gaf me zo'n rust. Ik mocht op de Heere vertrouwen en ik heb eigenlijk nog nooit zo goed en zo vast geslapen dan die moeilijke nacht voor die operatie. Ja, ik werd ook wakker met psalmdrie. De Heere bij me was. Ziet u, gemeente, dat is realiteit. Dat mogen we ook in deze tijd nog samen beleven en meemaken. Dat er rust overblijft, ook voor het volk van God. Leg daarom al uw zorgen maar in de hand van God. Want dan zijn we in veilige handen. En dan die bevrijdende handen van de Heere. Want in die laatste nacht komt er uitkomst. En ziet, een engel des Heeren stond daar. En vers 7 brengt dan de komst van die engel in verband met het einde van vers 5. God verhoort het gebed van de gemeente en zendt een engel. God is verschenen in de gevangenis. Daar is licht in de duisternis. God komt Petrus redden. en voor deze engels en de muren en die bewakers geen beletsel. Het is licht, een bijzonder licht. Het is een teken van de heerlijkheid van God. Een signaal van redding. En alleen Petrus, hij ziet het. Hij ziet het. Die beschermen ze niet. En gemeente, is nu nog zo. De daden van God, die worden opgemerkt door het geloof. Het ongeloof, ach, die kan soms de grootste wonderen van God meemaken, maar ze zien er niks van. Ze blijven daar blind voor. Je moet ook ogen krijgen om de daden van God te kunnen aanschouwen. En zo stuurt de Heere God een engel om Petrus te bevrijden. En engelen, die hebben volgens Hebreeën 1 een functie om de gelovigen ook bij te staan. Ja, zij hebben een taak om de uitverkorenen te dienen. God kan ook, als het nodig is, zijn engelen inschakelen om de kinderen van God te redden en bij te staan. Ze kunnen zelfs voor onze behoudenis strijden. Dat wil niet altijd zeggen dat wij een engel met onze ogen kunnen zien. Maar God die kan zijn engelen ook inschakelen om zijn kinderen bij te staan. Dat is volkomen bijbels. En gemeente, die bevrijding van Petrus brengt ons bij de bevrijding van een zondaar uit de greep van de zonde en de Satan. Van nature liggen wij toch geboeid in de macht van de zonde en de Satan. En in eigen kracht lukt het niet om je daaruit te bevrijden. Maar God geeft uitkomst. Hij bevrijdt alleen door Christus. Zonder enige bijdrage van onze kant. En dat hebben we zo aan het eind van de maand oktober op hervormingsavond toch mogen herdenken. Dat het enkel genade is. Dat God mensen bevrijdt uit de macht van de dood. En die bevrijding door Christus is eigenlijk ook wel te vergelijken met het verlaten van Petrus uit de gevangenis. God leidt zijn kinderen in de vrijheid. Zie daar, midden in de nacht, daar loopt Petrus. En dan komt hij tot bezinning. Eerst heeft hij gedacht. Droom ik niet? Is het wel waar? Hij dacht te maken te hebben met een visioen. Want de werkelijkheid was voor hem zo onwezenlijk. Hij kon er niet bij. Het was te groot. Onwezenlijk. En jonge mensen, soms kan er wel eens iets zijn waar je zo blij over bent dat je het niet durft dat het waar is. Dat hij bij een examen waar je tegenaan keek, je zag ik was gezakt en toch geslaagd, je wil het niet geloven. En ouderen, we kunnen ook eens dat meemaken in het leven, een uitredding, een oplossing van Gods kant, dat je zegt, is het wel waar? En dan kun je tegen je vrouw of tegen je man zeggen, knijp me eens even in mijn hand, of in mijn arm. Droom ik niet? Is het waar? Ja, het is echt waar. Ook de daden van God, de verrassingen van de Heere, gaan boven denken en voelen uit. We kunnen wel eens zeggen, het lijkt alsof om. Is het geen droom? Het is realiteit. Ja, de verrassingen van God, die kunnen zo onverwacht zijn en zo groot. Dat we denken, dat we dromen. O gemeente, kennen wij ook een verrassend God? Hij geeft uitkomsten en hij geeft uitreddingen die we niet voor mogen houden. En die uitreddingen, die zijn ook door ons niet verdiend. God schenkt ze ooit Christus wil, om Christus wil. En zo ook nu, ongekende gebedsverhoringen voor. Petrus, hij staat daar midden in de nacht op straat. En dan geeft hij God de eer. Hij verheerlijkt niet de engel. Want het is ook maar een schepsel. Hij spreekt goed van God. Hij zegt, nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft. En mij verlost heeft uit de hand van Herodes. En uit al de verwachting van het volk de Joden. Ja, het is een loflied. Op de bevrijdende handen van God. God houdt zijn kinderen vast. De handen van Herodes konden Petrus niet vasthouden. Maar de Heere, hij laat niet los wat in zijn handen is. En zo hebben wij vanavond gezien en gehoord dat God ook in een uitzichtloze situatie uitkomst kan geven. En gemeente, soms kan het wel zo zijn dat je zegt, het is uitzichtloos. Uitzichtloos. Zie er geen verandering meer in. Geef het op. Uitzichtloos. Zo leek het ook bij Petrus. Maar God trad op. Over onze God zijn er geen moeilijkheden, problemen die hij niet kan oplossen. Zelfs bij het naderen van de dood kan God uitkomst geven.
wat een voorrecht om in de handen van deze grote God te liggen. Om gedragen te worden. Door de veilige handen van God. Als je dat mag weten. Wat ben je dan bevoorrecht? Wat is dat een zegen? Als u ook vanavond hier blijft. Ja, ik weet het ook. Ik word gedragen. Door de handen van mijn hemelse Vader. En hij laat me nooit vallen. Wie door Christus getrokken is uit de macht van de boze. En gelegd is in de veilige handen van God. Die valt er nooit meer uit. Want waar ge u heen zult spoeden. God zal eeuwig u behoeden. Amen.